In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren levend maakt en vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm. En daarvan het tweede en het 14e vers. Omringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zet altoos nevens mij. En ook het 4e vers, doorgrond mijn ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Het 2e en het 14e vers van de 139e psalm. willen in deze dienst het woord van de Heer gaan openen en doen het in het Nieuwe Testament, in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome. We willen lezen uit het 8e hoofdstuk, de versen 31 tot en met 39, de schriftlezing, Romeinen 8 vanaf vers 31 tot en met 39. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof en doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna willen we gaan zingen uit de 48e psalm, het 6e vers. Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal Hij ons geleiden, vers 6 van de 48e psalm.
Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. En hoe zal hij ook ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard? Gelijk geschreven is, want om uwentwil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
We willen verder gaan met de behandeling van de Dordtse leerregels. Het vijfde en het laatste hoofdstuk. En vanmiddag dan de paragrafen 9 tot en met 11 van Dordtse leerregels hoofdstuk 5. Paragraaf 9. Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof, kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook naar de mate des geloofs, waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen ware en levende leden der kerk, dat zij hebben vergeving der zonden en het eeuwige leven. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis des Heiligen Geestes, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen Gods zijn. Eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. En zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden en in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Maar God, de Vader alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geeft met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerdheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 5. 2, 3 en 5 van de 42e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het 4e vers. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. En wat er verder volgt in vers 4 van de 56e psalm. Geliefde gemeente, stel je eens voor, de ouders van jouw vriendje, die hebben een mooie boot. En die boot die ligt ergens in een haven. En op een dag gaan jullie er samen naartoe. En om in die boot te kunnen komen, moet je eerst een klein stukje lopen over een smalle plank die precies ligt tussen de aanlegsteiger aan de wal en de boot in het water. En als jullie er zijn, rent je vriendje zo snel als hij kan over die smalle plank heen de boot in. En hij ziet hoe jij aarzelt. En hij roept het tegen je. Kom maar, die plank is stevig genoeg. Echt waar. Maar jij durft niet. Je kijkt eens naar die plank en je aarzelt wat. Je hebt wel gehoord wat hij zei, maar je vraagt je af of die plank jouw gewicht wel kan dragen. Uiteindelijk besluit je toch te proberen. En heel voorzichtig ga je, voetje voor voetje, over die plank. Bang ben je eigenlijk dat je straks nog in het water zal vallen of dat die plank doormidden zal kraken. En wat ben je dan blij als je eenmaal in die boot zit. Gelukkig, die plank bleek stevig genoeg te zijn. De volgende dag gaan jullie weer naar die boot toe. En nog steeds heb je wat aarzelingen als je bij die plank komt. Tegelijk heb je gemerkt dat die plank stevig genoeg is. En daarom durf je het ook nu weer. En na een paar weken ren je net zo snel als jouw vriendje over die plank de boot in. Want je weet immers, die plank is stevig genoeg. Hoe vaker je het doet, hoe zekerder je bent van je zaak. En dat is er nu ook waar de Dordtse vaderen op wijzen als ze in deze drie paragrafen van het laatste hoofdstuk, het vijfde hoofdstuk, gaan spreken over de zekerheid van het geloof. In die voorafgaande paragrafen van hoofdstuk 5 is beleden dat er geen afval der heiligen is. Nu gaat het over die vraag hoe je zeker kan zijn van de zaligheid. Als thema zetten we boven de prediking: kan je zeker zijn van de zaligheid? Drie gedachten. Allereerst, jazeker. Hoe dan? En altijd? Kan je zeker zijn van de zaligheid? In de eerste plaats, jazeker. In de tweede plaats, hoe dan? En in de derde plaats, en altijd? Kan je zeker zijn van de zaligheid? Die vraag brengt bij de woorden van dat misschien voor u of jou wel bekende gedicht. Drie dingen bezwaren mijn gemoed. Het eerste, dat ik sterven moet. Het tweede bezwaart mij nog veel meer. Dat ik niet weet de tijd wanneer. En het derde bezwaart mij bovenal. Dat ik niet weet waarheen ik reizen zal. Dat is toch immers de praktijk bij velen. Ze zijn niet zeker van de zaligheid. Ze reizen voort in onzekerheid. Ze durven zichzelf nergens onder te rekenen. Ze horen niet meer bij de wereld. Maar ze durven ook niet te zeggen dat ze behoren bij de kinderen van God. En zo zijn de velen op reis. Op hun levensreis. Reizigers onderweg naar de eeuwigheid. Maar in onzekerheid. En u en jij. Weet u, weet jij waar de reis naartoe gaat? Je zegt u misschien, kun je dan überhaupt zeker zijn van de zaligheid? Kardinaal Simonis, die erkende ooit dat hij niet zeker is van de eeuwige zaligheid. Hij zei, ik hoop het, maar ik kan niet zeggen, ik ben er zeker van dat ik in de hemel kom. De remonstrant, die weet het ook al niet zeker. Die zegt, ik moet het geloof wel zelf vasthouden, want anders kan ik het alsnog verliezen. En de volharding der heiligen hangt volgens de remonstrant af van de vrije wil van de mens. En wat denkt u nou zelf? Kan je nou zeker zijn van de zaligheid? Velen menen namelijk van niet. En voor hen is twijfel zelfs een kenmerk van het ware. En iemand die zei eens in dat verband, beter 1000 maal getwijfeld dan 1 maal me vergist. En twijfel wordt dan zo gewoon geacht dat het wordt gezien als een gezond teken. Twijfel wordt als norm gezien. Wie niet twijfelt, wordt dan gezegd, die vergist zich. Het wordt een norm voor het geestelijke leven dat er geen zekerheid zou zijn. En het is iets bijzonders als er kinderen van God zijn die wel zekerheid bezitten. Maar dat is dan een extra gunst van God, een bijzondere genadegave. Maar slechts voor een enkeling weggelegd. De norm is echter twijfel, onzekerheid. Aanvechting, bestrijding. Vergis ik me niet? Is het wel echt? Heb ik wel genoeg zondekennis? Ben ik nou echt wel gestorven aan mezelf? Heb ik echt wel gemeenschap geoefend met de Heere Jezus Christus? En altijd weer die knellende onzekerheid dat ik niet weet waarheen ik reizen zal. Klopt dat nu echter wel? Is die voortdurende onzekerheid, is die nou wel bijbels? Is het nu wel naar de gereformeerde belijdenis om die geloofstwijfel en die heilsonzekerheid te koesteren? En misschien zelfs wel te stimuleren. Is er nu werkelijk de bedoeling van de Heere dat zijn kinderen blijven hangen in die benauwende, klemmende vraag of het nu allemaal wel echt is bij hen en dat ze zichzelf niet bedriegen zouden? Dan nog eens even terug naar dat voorbeeld. Stel je nou eens voor dat je dan elke dag weer opnieuw in die haven komt. En dan sta je weer voor die plank en dan durf je niet overheen te gaan. Elke keer weer als je voor die plank staat, stel je jezelf diezelfde vraag. Is die plank wel stevig genoeg? Zal die plank niet gaan breken? Zal die plank niet bezwijken onder mijn gewicht? Nou, dan zouden we toch zeggen, dat is vreemd. Want die plank heeft immers bewezen stevig genoeg te zijn. En bovendien, Je vriendje heeft al meer dan eens gezegd dat je zo over die plank kan lopen. Ligt het ook niet op een dergelijke wijze in het geloof? In het geloof heb je leren gaan over die weg die Jezus Christus heet. In het geloof heb je leren leunen en steunen op Christus en zijn gerechtigheid. Je kind van God in ons midden. Die eerste keren, weet u het nog? Die eerste keer dat je het geloof mocht beoefenen. Misschien zo zwak en zo wankelmoedig. Je durfde haast niet. Zeker als je zag op jezelf en op de zonden die er liggen in je leven. En met knikkende knieën en met bevende handen leunde je met heel je zondaarsgewicht op de Heere Jezus Christus. En je ontdekt het. Hij hield het. In Hem vond je je gerechtigheid voor God. En Christus Jezus bleek een sterk, een vast fundament te zijn. Je had vaste grond onder je voeten gekregen. En dat mocht je ook persoonlijk ondervinden. En zo mocht je elke keer in het geloof weer opnieuw uitgaan tot de Heere Jezus Christus. Met steeds meer vrijmoedigheid. En met steeds meer overtuiging. En in elke nieuwe geloofsoefening mocht u de Heere Jezus Christus ook opnieuw omhelzen. Nog steviger mocht u leunen op Hem. En nog krachtiger mocht je steunen op Hem. Want dat is uiteindelijk geloven. Leunen en steunen met heel je zondaars bestaan op de Heere Jezus Christus. Is dat er in uw leven? Dat je mag leunen op Jezus de zaligmaker. Steunt u met heel uw hebben en houden op Christus de borg en middelaar. Want wie leunt en steunt op een ander, die beleidt daarmee dat hij zichzelf ook niet meer redden kan. Wie werkelijk in Christus gelooft, op Hem steunt en leunt, zijn alle eigen steunsels en leunsels afgenomen. Om te ontdekken wat er staat in paragraaf 9, dat de vergeving der zonde en het eeuwige leven, dat je dat vindt in Hem alleen en door Hem alleen. En dat je door het geloof, zo zegt paragraaf 9... dat er de zekerheid is dat je een waar en levend lid van de kerk bent en altijd blijven zult. Wat staat er nou bij? Die verzekerdheid, die zekerheid van het geloof, die vind je nu naar de mate van het geloof. Dat staat erbij. Ze zijn het ook naar de mate des geloofs. Zekerheid wordt dus verkregen in de weg van het geloof. De geloofsoefeningen, het beoefenen van het geloof. Een zwak geloof heeft veel twijfel. Een sterk geloof daarentegen kent ook zekerheid. Het geloof kent namelijk trap en mate. Dat leert de schrift. Zomaar een aantal teksten waarin we dat ook zien terugkomen. De discipelen die kregen dat te horen in Matthäus 8. Matthäus 8 vers 26. Die geschiedenis als de Heere Jezus de storm stilt. Dan zegt de Heere Jezus tot hen: wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen. Petrus die kreeg het ook te horen in Matthäus 14 vers 31. In dat hoofdstuk als de Heere Jezus wandelt op de zee en Petrus hem dan tegemoet komt, maar lettende op het water en op de storm weer in het water zakt, dat hij dan tegen Petrus zegt, Heere Jezus, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Tot de Canaanese vrouw daarentegen in hoofdstuk 15 zegt de Heere Jezus: O vrouw, groot is uw geloof. De vader van de maanzieke knaap, ook zo'n voorbeeld in Markus 9. De vader van die maanzieke knaap, die spreekt dan uit in Markus 9, vers 24. Ik geloof, Heere, maar direct erachteraan, kom mijn ongelovigheid te hulp. En Paulus, die kon het zeggen in Romeinen 8, we hebben het ook gelezen. Ik ben verzekerd. Of een laatste voorbeeld als we denken aan de apostel Johannes. Als hij in zijn zendbrief, in de eerste zendbrief, als hij in dat tweede hoofdstuk ook dat onderscheid maakt. Tussen de zuigelingen, de kinderkens, de jongelingen en de vaders in de genade. Er is dus sprake van een opwassen in de genade en de kennis van Christus. En als dat er is, neemt de zekerheid toe. En leeft het in de ziel voor eeuwig van hem. Maar door allerlei omstandigheden kan het bij zo'n ene een poosje later weer ingezonken, dor en dood zijn. En dan neemt de zekerheid weer af. Dan kan het weer leven in de ziel. Heb ik me nou wat ingebeeld? Heb ik het naar mezelf toegetrokken? En daarom is die opwas ook zo noodzakelijk. Stilstand is achteruitgang, betekent verachtering in de genade. En dat brengt dan dorheid, dodigheid en vertwijfeling met zich mee. De opwas daarentegen, dat leidt ertoe dat je al meer, al klaarder en al helderder mag zien dat Christus alleen je gerechtigheid voor God is. Ja, de mate van het geloof blijft niet hetzelfde. Dat wisselt. En daarmee, zo leert paragraaf 9, ook de verzekerdheid van het geloof. Kijk, het maakt immers nogal wat uit of nou een peuter, een kleuter, een puber of een volwassene over die plank gaat. Die kruipende gang van zo'n peuter of zo'n wankelende gang van een kleuter en die snelle gang van een puber of daarentegen die stabiele gang van een vader. En wie toeneemt tot een volwassen man, een volwassen vrouw in Christus, die zal dus ook meer zekerheid ontvangen. Tegelijk, ook het zwakste geloof en het kleinste geloof kent al zekerheid. Want het is uiteindelijk die plank die stevigheid en vastheid biedt. En niet degene die er overheen gaat. En zo is er zekerheid voor de vaders in de genade, maar ook voor de zuigelingen in de genade. Waarom? Vanwege het geloofsvoorwerp, Christus zelf. En zelfs in het zwakste geloof ligt dan al zekerheid, omdat dat zwakste geloof zich richt op Christus, op zijn werk, op zijn verdiensten en op zijn offeranden. Die zekerheid ligt dus ook niet in de gelovige, maar die zekerheid ligt in het geloof. En het geloof vindt zijn grond buiten de gelovigen in datgene wat de Heere zelf gesproken heeft in zijn woord. Je vindt die zekerheid dus in het volbrachte werk van Christus. In het algenoegzame offer van de Heere Jezus. In het offer dat Hij heeft gebracht. In het bloed dat Hij heeft gestort. En in het geloof wordt dus met heel het zondaarsgewicht gesteund en geleund op Christus en zijn verdiensten. En dat biedt vaste grond. Zekerheid is dus eigen aan het geloof. Je kan dus zeker zijn van de zaligheid. Al wordt die zekerheid niet altijd even sterk gevoeld. Dat hangt weer af van de mate waarin het geloof functioneert en waarin het geloof ook wordt beoefend. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Hoe dan? Want dat wordt natuurlijk nu wel de vraag, hoe krijg je dan zekerheid? Moet je misschien dan wachten op een bepaalde bijzondere ervaring? Er zijn sommigen die dat denken, die het verwacht van een droom, van een visioen, van een invallende waarheid. Er zijn mensen die dan spreken ervan dat ze een droom hebben gehad en ze zeggen van, in die droom zag ik de Heere Jezus aan het kruis hangen en hij keek me aan en hij zei tegen mij, mijn zonden zijn vergeven. En daarom heb ik nou zekerheid gekregen door middel van die droom die ik kreeg. Of anderen, die kregen woorden van God tot zich. Die zeggen, ineens hoorde ik een stem in mijn hart die tegen mij zei, je zonden zijn je vergeven. En nu mag ik weten een kind van God te zijn. Nog weer anderen die gaan af op datgene wat ze hebben gevoeld, wat ze hebben ervaren. Toen ervoer ik zo'n diepe rust in mijn hart. Ik was zo geraakt onder de preek of tijdens het zingen van dat lied. En ik kreeg zo'n bijzonder gevoel van binnen, waardoor ik nou mag geloven dat het wel goed zit. Toch lees je dat uiteindelijk niet. Paragraaf 10 neemt er zelfs afstand van. Begin van paragraaf 10. En dienvolgens spruit deze verzekerdheid niet uit enige bijzondere openbaring, zonder of buiten het woord geschied, maar uit het geloof aan de beloften Gods. God werkt dus altijd door middel van zijn woord. En de Dordtse vaderen nemen dan ook stellig afstand van diegenen die menen dat zekerheid verkregen wordt door iets bijzonders. U moet maar eens kijken, één bladzijde verder, wat er staat in de verwerping der dwalingen. De verwerping der dwalingen. En dan de vijfde paragraaf daarvan. Ze komen dus na paragraaf 15, beginnen de verwerping der dwalingen. En dan om die vijfde paragraaf. Waar staat, die leren dat men geen zekerheid van de toekomende volharding in dit leven kan hebben zonder bijzondere openbaring. Dat wordt hier dus verworpen. Die valse mystiek van de doperse stroming en de geestdrijvers die het altijd maar weer zoeken in iets bijzonders. Philpott, die zei daarvan, dromen, gezichten en verschijnselen horen meer bij dwepers en geestdrijvers. Maar ik wil er niet mee te maken hebben. Ik houd het bij het zuivere woord der waarheid alleen. Nou, zo dus niet. Niet door iets bijzonders. Hoe dan wel? Nou, lees maar mee in paragraaf 10, want daar staat het. Hoe dan wel? Maar uit het geloof aan de beloften Gods, die hij in zijn woord zeer overvloedig tot onze troost geopenbaard heeft, uit het getuigenis van de Heilige Geest, die met onze geest getuigt dat wij kinderen en erfgenamen God zijn, eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. En ziet, er worden dus drie dingen genoemd waaruit je dus de zekerheid van je zaligheid ontvangen kan. Drie dingen. Door Gods woord, door de Heilige Geest en door een nauwgezette levenswandel. En al die drie zijn nodig. Maar als eerste, ook principieel als eerste, uit Gods woord. Want het geloof richt zich daarop. Het geloof richt zich op Gods beloften. Het richt zich op Gods woord. Geloofzekerheid gaat nooit buiten het woord van God om. Het gaat om een zekerheid die gefundeerd is op de beloften van God. En het leven des geloofs richt zich altijd weer op Gods beloften die in Jezus Christus vast en zeker zijn. Het geloof zoekt het niet in zichzelf, maar het geloof zoekt het buiten zichzelf in het belovend spreken van de Heer. En wie door het geloof mag steunen op die vaste belofte Gods, die vindt dan ook zijn vastheid in dat woord. En wie door het geloof mag leunen op Christus Jezus, de inhoud van Gods belofte, die vindt zijn vastheid in hem. Begrijpt u waarom het avondmaalsformulier dan spreekt over de gewisse beloften van God? Het gaat niet allereerst om een gewis geloven. Het geloof richt zich op die gewisse, op die zekere belofte van God. En daarom is er de zekerheid van het heil, omdat Gods beloften vast en zeker zijn. En daarom is er de zekerheid, omdat God niet van zijn woord af kan. En al die beloften hebben nou Christus Jezus tot inhoud. En nu richt het geloof zich daarop. Op Christus. En in hem vind je dan de zekerheid. Niet in hoe je gelooft, niet wie er gelooft, maar wel in hem waar het geloof zich op richt. Want zijn werk is vast. Hij heeft immers een volkomen werk verricht. Zo hebben we het ook mogen belijden met Paas. Hij heeft op de aarde gewandeld, waar hij de wil van zijn vader volkomen heeft verricht. Nooit heeft hij een zonde gekend of gedaan. In alles leefde hij naar de wet van God. En hij moest de kruisweg op, want hij moest de straf dragen. En hij moest de toorn van God moest hij op zich nemen. En aan het kruis hing hij daar, beladen met de last van Gods toorn. Maar riep hij het uit: het is volbracht. En op de opstandingsmorgen zette God de Vader als het ware het stempel op dat werk van Christus, dat zijn werk ook volkomen is. En dat al Gods beloften hun vastheid en hun vervulling hebben gevonden in Christus. En dan kan het stormen in het hart van de gelovigen, maar hij oefent het geloof in de gewisse belofte van God. De gewisse belofte. Welke? Nou, deze bijvoorbeeld. Het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Deze gewisse belofte. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Deze gewisse belofte, waarvan Paulus spreekt in Romeinen 5, dat Christus Jezus voor de goddelozen is gestorven. Of die gewisse belofte uit de mond van de Heere Jezus zelf, dat de Zoon des Mensen is gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Dat de Heere Jezus het zelf toeroept: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. O ja, dan kan zo'n gelovige, die kan komen met wankelende schreden. En de handen kunnen bevend zijn. Maar als het geloof in beoefening is, dan richt het zich op die gewisse belofte van God. En daarbij komt dan, en dat is het tweede wat paragraaf 10 onder woorden brengt, Daarbij komt dan het getuigenis van de Heilige Geest. En de Heilige Geest die komt altijd met de boodschap van Gods woord. Je zou dus kunnen zeggen dat de Heilige Geest het woord van God begeleidt met overtuigende kracht. De Heilige Geest die brengt het woord thuis in het hart. En diezelfde schrift, diezelfde teksten die je misschien al zo vaak hebt gelezen, die gaan voor je leven. Er komt inzicht in het woord. De Heilige Geest die geeft ook verlichting in het woord. En hij werkt een verbinding aan dat woord. En de Heilige Geest leidt een zondaar met kracht in Gods woord. En in de waarheid van dat woord. Je zou dat je vanuit dat woord van God te zien krijgt wie je bent in jezelf. Met alles wat je meende opgebouwd te hebben, je uit handen wordt geslagen. En je moet het erkennen tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. Dat je moet gaan erkennen dat je met al je zonden, dat het rechtvaardig is als God je zou verdoemen. Omdat die zonde met de hoogste straf aan lichaam en ziel ook gestraft moet worden. Maar diezelfde geest, die laat dan ook vanuit datzelfde woord ook het licht vallen op de Heere Jezus Christus. Dat je gaat zien de algenoegzaamheid van zijn offer. De sterkte van zijn gerechtigheid. De volkomenheid van zijn werk. En dat je het daarvan gaat verwachten. Als je de schoonheid, de almacht en de gewilligheid van de Heere Jezus Christus mag gaan zien. Daar gaat het hart naar uit. En het wordt zo'n wonder voor je als de schrift opengaat en je uit de schrift het mag ontdekken. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. De Heilige Geest dat je laat zien. Hij, Christus, in uw plaats. Hij, jouw zonde. Jij, zijn gerechtigheid. Hij, uw dood. U, zijn leven. Hij, het oordeel. Jij, de vrijspraak. Maar die zekerheid die de Heilige Geest daarin dus werkt onder en door middel van het woord, die zekerheid heb je niet als je zonden aan de hand houdt of als je slordig wordt in het gebruik van de genademiddelen. Want daar wijst paragraaf 10 dan in de derde plaats nog op. Als ze dan toch ook zeggen, eindelijk uit de ernstige en heilige oefening van een goed geweten en van goede werken. Denk aan die woorden uit antwoord 86 van de Heidelberger Catechismus, dat iemand uit de vruchten verzekerd zei. Wie leeft in de zonde, haalt duisternis en twijfel over zich af. Is dat het misschien, kind van God in ons midden? Waarom u zoveel last hebt van die twijfel? En waarom het altijd maar weer die vraag bij je is, is het nou wel echt? Is het misschien omdat je vasthoudt aan een bepaalde zonde? Omdat zondige verleidingen tot je komen? Dat je zo opgaat in de dingen van de wereld? Als dat zo is, reken er dan maar niet op dat God zijn stempel zet op zo'n leven. En dat geldt ook als je slordig bent in de geestelijke oefeningen. Als je de Bijbel makkelijk dichtlaat of alleen maar even wat oppervlakkig leest. Als het gebedsleven, als dat minder functioneert. Als de kerkgang misschien niet meer is dan een sleur. Dan kan het zicht op hem verduisterd worden. En dat leidt dan weer tot onzekerheid. Het dient ook een nauwgezet leven naar de inzettingen van de Heere te zijn. Maar De Heere houdt zijn volk niet aan een lijntje. Hij laat hen niet in kwellende onzekerheid, beslist niet. Wie dat meent, dat je niet zeker kan zijn van de zaligheid, dan zeggen de Dordtse vaderen het tegen u, dat u zich bevindt op een dwaalspoor. Want wie hels onzekerheid koestert, wie geloofstwijfel koestert, die is uiteindelijk terug op het Romeinse erf. Kijk nog maar eens naar de verwerping der dwaling, 5, wat daar staat. Heel stellig zoals ze dat zeggen. Als ze eerst hebben beleden dat het niet door een bijzondere openbaring is, dan gaan ze verder in paragraaf 5 van de verwerping der dwaling. Want door deze leer wordt de vaste troost der ware gelovigen in dit leven weggenomen en de twijfeling der pausgezinden in de kerk weder ingevoerd. De twijfeling der pausgezinden. Wie dus de zekerheid ontkent, ontneemt de vaste troost aan de gelovigen. En zegt paragraaf 10 dan ben je er maar ellendig aan toe. Want staat daar, en zo de uitverkorenen Gods deze vaste troost in deze wereld niet hadden, dat zij de overwinning behouden zullen, mits schades dit onbedriegelijke pand der eeuwige heerlijkheid, zo zouden zij de ellendigste van alle mensen zijn. Ziet u, twijfel mag ook nooit verheven worden. Zekerheid hoort bij het ware geloof. En wie dit wegneemt, voert de twijfel van de pausgezinden weer in. Altijd maar die verzuchting en die onzekerheid. Zou het wel echt? Hou ik mezelf niet voor de gek? Heb ik niet iets naar mezelf toegehaald? Kan zelfs worden gestimuleerd door een prediking waarin de twijfel wordt gecultiveerd als teken van het ware. Je zou er dan toch gek van worden, tot op het sterfbed, alleen maar twijfel. Nee, zeggen de Dordtse vaderen, je kan zeker zijn van de zaligheid. Niet door jezelf te pijnigen. Heb ik wel genoeg zondekennis? Leef ik wel netjes genoeg? Doe ik het wel goed genoeg? Ken ik Christus Jezus wel voldoende? Want dan wordt een mens teruggeworpen op zichzelf. En vindt hij nooit zekerheid. Want altijd weer blijft het van de kant van de mens een tekortschieten en een tekortkomen. Maar zekerheid vind je in het zekere woord van God, de beloften van God. En weet u, daar moet het heen in uw leven. Naar het belofte woord Gods, om het heel uw zondaars bestaan zo bij de Heere terecht te komen, dat je niets meer van jezelf, omdat er in jezelf niets is, maar dat je hem enkel zijn eigen woord, zijn eigen beloven spreken kan voorhouden. Daar waar een mens in zichzelf en van zichzelf niets heeft, maar alles vindt in het woord van God. Maar dat is toch kenmerkend voor het geloof. Het geloof dat altijd ook weer speurt in dat woord van God om te zien wat hij daarin van Christus vindt, waarin Gods beloftes zijn vastheid hebben gevonden. En dan ben ik dan tenslotte bij onze laatste gedachte. En altijd. Want dan wordt natuurlijk nog wel de vraag, wordt die zekerheid nu altijd ervaren? En wordt die zekerheid altijd zo duidelijk ervaren? Er zijn er wel die dat beweren. Die ook zeggen, een kind van God twijfelt nooit eens. En zelf hebben ze ook nooit twijfels, en zelf hebben ze geen strijd, en zelf hebben ze ook geen aanvechtingen. En ze vinden het eigenlijk maar raar als een ander dat wel heeft. En daar kijken ze dan ook wat op neer. Toch wijst de schrift wel degelijk op de geestelijke strijd die gevoerd wordt. Dat hebben de Dordtse vaderen ook goed begrepen. Kijk maar naar het begin van paragraaf 11. Ondertussen getuigt de schrift dat de gelovigen in dit leven tegen onderscheiden twijfelingen des vleeses strijden. En in zware aanvechting gesteld zijnde dit volle betrouwen des geloofs en deze zekerheid der volharding niet altijd gevoelen. Denk maar aan Abraham. Hij worstelde met de belofte van een groot nageslacht, maar de kinderzegen bleef uit en hij nam zijn toevlucht tot Hagar. Denk maar aan David. De twijfels en de aanvechtingen die David ook bij tijden kende. En dat hij in Psalm 31 moest uitroepen: ik zeide wel in mijn haast, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Of die dichter van de 42e psalm, waarvan we de naam niet weten. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Of Asaf, die in zijn vertwijfeling heeft uitgeroepen: heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Of een Petrus, toen hij de Heer Jezus verloochende en naar buiten ging, bitter wenende, en zijn hart één spelonk vol twijfels was, en zijn hoofd vol met raadsels zat, en alles bij hem op de zeef lag, en de Satan niet stil zat, en de Satan het hem wel voor de voeten gooide. Diezelfde Petrus die het zo vol overtuiging had uitgeroepen: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar die donkerste nacht van zijn leven is daar toch weinig meer van over. Alles getuigde tegen hem: de zonde, de duivel en nog wel het meest zijn eigen hart. Voelt u, Abraham, David, Asaf, Petrus, voelt u hoe dwaas het is om te beweren dat een kind van God nooit meer twijfel en nooit meer aanvechting kent? Het is de praktijk van het christenleven dat die strijd voert tegen die driekoppige doodsvijand. Dat die zekerheid voor het gevoel, zo zegt paragraaf 11, soms helemaal weg kan zijn. En dan noemt paragraaf 11 eigenlijk twee dingen in één zin. Twijfelingen des vleeses. Dat is eigenlijk die twijfel die van binnen komt. Heb ik me niet vergist? Heb ik ooit wel het geloofsoog op Christus geslagen? Heb ik me niet maar wat ingebeeld? Twijfels die ook zeker te maken kunnen hebben met het karakter van een persoon. Iemand die zwaarmoedig is of twijfelmoedig kan daar ook in het leven des geloofs hinder van hebben. En daarnaast, naast die twijfelingen des vleeses, ook die zware aanvechting. Dat komt eigenlijk door de aanvallen van buiten. Vanuit de wereld. Vanuit de Satan. Vergelijk het, jongens en meisjes, maar met een schip. Een schip dat voor anker ligt. Dat schip is geankerd in vaste grond. En zolang de zee vlak is en de zon schijnt, is er niets aan de hand. Als de duisternis invalt en de storm opsteekt, dan ligt dat schip te slingeren en rukt het woeste water in al zijn kracht ook aan die ankerketting. Dat is nou die aanvechting van buiten door de macht van de vorst der duisternis. Maar die schipper aan boord, die merkt hoe de storm trekt aan zijn schip. En dan kan in zijn eigen hart de vrees wel eens gaan leven: zou het dan toch nog omkomen worden? En dat is die inwendige strijd die wordt gevoerd. Dat anker dat zit wel in de vaste grond, Maar als de storm is opgestoken, kan het wel leiden tot grote vertwijfeling. Dat anker ligt nog steeds vast. Maar door die innerlijke vertwijfeling en door die uitwendige aanvechting wordt de zekerheid daarvan dan niet meer gevoeld, ervaren. En voelt u aan? In het geloof is geen twijfel. Maar wel in de gelovigen. En dan kunnen er tijden zijn waarin dat geloofsleven weer helemaal wegkwijnt, waardoor de zekerheid van het geloof niet wordt ervaren. En toch, daar blijft het niet bij. Wat zegt paragraaf 11? Ook tenslotte. Maar God, de Vader alle vertroosting, laat hen boven hun vermogen niet verzocht worden, maar geef met de verzoeking ook de uitkomst en wekt in hen de verzekerheid der volharding door de Heilige Geest wederom op. Dus die twijfel en die aanvechting, die zijn van voorbijgaande aard. God de Vader, die laat zijn kinderen niet in onzekerheid bungelen boven de afgrond. Hij houdt vast. Hij laat niet varen wat zijn hand is begonnen. Kijk maar naar Simon Petrus. De Heer gaf zelf uitkomst. De Heer Jezus zocht hem weer op en zag Simon Petrus ook aan. En zo brengt de Heer uiteindelijk zelf ook weer terug op de weg. En hij doet dan weer iets verstaan van de volkomen gerechtigheid van Christus, tot wie weer de toevlucht genomen mag worden en de ziel weer zich verbinden mag aan hem. Ja, als de weg door de twijfel en de aanvechting heen gaat, zal de Heere op zijn tijd weer oprichten. En brengt hij terug naar de vastheid en de waarheid van Gods woord. Er mag opnieuw iets worden gesmaakt van dat werk van God tot zaligheid van de zondaar. Dat de zekerheid ligt in de belofte Gods die in Christus vast en zeker zijn. En dan gaat het leven in het hart, ja, zo heel anders. Want het eerste gedichtje, u kent het misschien wel, het is van een Rooms-Katholiek. Maar dan komt er ook wat anders. Drie dingen verheugen mijn gemoed. Het eerste, dat ik gewassen ben door Christus bloed. Het tweede verheugt mij nog veel meer, dat ik toebehoor aan Christus Jezus, mijn Heer. En het derde verheugt mij bovenal, dat ik weet waarheen ik reizen zal. Juist omdat het vast ligt in de Christus. En onbekeerde. Dat geldt ook voor u, voor jou die hier onbekeerd in de kerk zit. Een onbekeerde, die kan daar niet bij. Maar een onbekeerde heeft ook zekerheid beslist. Want wie nog altijd zonder de Heere Jezus leeft, wie nog altijd met een openstaande schuld door het leven gaat, die heeft ook zekerheid. Die heeft de zekerheid dat als het zo sterven wordt, dat hij voor eeuwig verloren gaat. Dat is ook een zekerheid. De zekerheid van de eeuwige verdoemenis. Er is een veel betere zekerheid te verkrijgen. En u hoeft ook niet in onzekerheid uw levensreis voort te zetten. En het hoeft niet altijd in een waas van twijfel te blijven hangen. Want nog steeds klinkt de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van de beloften van God. En daaronder, onder die verkondiging, werkt Gods geest zekerheid. Want daarin ligt de zekerheid, in Gods onfeilbaar woord. En weet u, dan is het zelfs een dubbele zekerheid. Een dubbele zekerheid, ja. Die eerste zekerheid dat ik versta dat ik een verdoemelijk zondaar ben en blijf in mezelf en van mezelf. Ja, dat weet ik zeker. dat ik niets ben in mezelf en niets heb en ooit zal bezitten van mezelf. Maar ook die andere zekerheid, dat ik in Christus Jezus rechtvaardig ben voor God. Ja, zo dat je het in verwondering en vol blijdschap mag uitroepen. Nu ken ik die waarheid, zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat is dat een wonderlijke belijdenis van die psalmdichter die we mochten zingen als antwoord op de prediking. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Die vastheid die niet ligt in wie Hij is, maar in wie U bent. En Heere, daar danken wij U voor. Gij die uzelf hebt bekendgemaakt en bekend maakt in en door uw woord. En uw woord dat zijn vastheid vindt in de Heere Jezus Christus. En dat zo zwakke mensenkinderen, van zichzelf twijfelmoedige mensenkinderen, zekerheid kunnen vinden. Zeker kunnen zijn van de zaligheid waarheen de reis zal gaan. En dat enkel om wie gij zijt en wat gij spreekt in uw woord. O Heere, verlos ons ervan. Als we altijd maar weer het zoeken in onszelf. Bekeer ons daar ook van. Bekeer ons ook van gedachten. Alsof twijfelmoedigheid en heilsonzekerheid de hoogste stand is die iemand bereiken kan. Maar doe het ons toch ook verstaan. Dat gij het zijt die aan uw kinderen, of ze nu klein of groot zijn, maar die zekerheid geeft, omdat het geloof zich richt op uw betrouwbaar spreken, wat vastheid vond en vindt in het werk van u, o Heere Jezus Christus. Heere, wilt u zo met ons meegaan, ook de week die voor ons ligt, waar onze weg ook naartoe gaat en wat er ook van ons wordt gevraagd, sterkt en ondersteunt u ons. Wat zondig was in dit uur in spreken en luisteren, wilt u het genadig verzoenen. En wat van u was, wilt u dat met uw zegen ook achtervolgen. En begeef ons niet en verlaat ons niet naar uw eigen woord. En ga in alles ons met uw heillicht voor. En maak onze wankelende gangen en treden in uw woord vast. Om Christus wil. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138e psalm en daarvan het 4e vers. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Vers 4 van 138. Heen in vrede met u dragende de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.